Je luistert naar de River Amsterdam podcast met pastors Ben en Jackie. We bidden dat deze podcast je zal bemoedigen en bekrachtigen door het woord van God.
Halleluja. Vandaag gaan we het hebben over afrekenen met aanstoot. En dat is deel 2 van onze serie over het vernieuwen van je denken. Ik heb het vorige week gezegd, maar je kunt de hemel in je hart hebben, maar de hel in je gedachten. En dat is niet Gods plan voor jou. Gods plan is de hemel in je hart en de hemel in je gedachten. Maar ieder van ons moet door een vernieuwing van ons denken heen. Als je net je leven aan Jezus hebt gegeven, of misschien bepaalde patronen in je leven ingebouwd zijn, die moeten vernieuwd worden, gewassen met het water van het woord van God. En we gaan lezen in Romeinen hoofdstuk 12... Vers 1 en 2, als kleine inleiding. Of in ieder geval als inleiding, ik weet niet of die klein is, maar... over de komende weken, zoals de Heer het leidt, maar ik heb het op mijn hart om te delen over 4 gebieden waar vele mensen beroofd worden van de volheid van wat God heeft voor hun leven. Op mentaal vlak dan. En dat is aanstoot, angst, armoede denken en afwijzingsdenken. Er zijn 4 grote gebieden waar veel mensen mee kampen, mee dealen. En ik geloof dat door de waarheid van het Gods woord, als het licht schijnt, dat de duisternis wijkt. En dat je vrijgezet kan worden van jarenlange struggles in je gedachten. En God wil dat je vrij bent in je gedachten. Dat je kan leven dat leven dat God je bestemd heeft te leven. Een leven van impact en een leven van overwinning. En vandaag gaan we het dus hebben over aanstoot. Dat is een groot ding. Maar eerst ter inleiding, Romeinen 12 vers 1. Dan zegt de Bijbel, ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer. We hebben het vorige week gezegd, hè, je moet iets met je lichaam. Vroeger werd je lichaam gebruikt om allerlei ongerechtigheid te doen. Als slaven van de ongerechtigheid. Je leden werden gebruikt als slaven van de ongerechtigheid. Maar nu worden onze leden, onze lichaamsdelen gebruikt als dienaren van de gerechtigheid. Levend in heiligheid. Wandelend in het licht zoals hij in het licht is. En de Bijbel zegt het in 1 Thessalonicense 5, volgens mij vers 18. Ontvlucht het aangezicht van kwaad. Als het kwaad lijkt, vlucht er van weg. Zoals Jozef wegrende bij de vrouw van Potifar, zo moeten wij het kwade haten. Niet een beetje bevriend zijn met het kwade, niet een beetje comfortabel zijn met het kwade. Het kwade haten en er van wegrennen. En ik zeg niet dat je van je job weg moet rennen. Ik haat het. Ik haat het kwade. Die manager van mij is kwaad. Die uren die ik moet maken zijn kwaad. Dit kan niet van God zijn. Daar hebben we het niet over. Romeinen 12 vers 1. Dat je je lichaam aan God wijdt. Ik ben zo blij dat je hier bent vandaag met je lichaam. Sommige mensen zijn hier in de geest. Maar hun lichaam is bij de KFC. Ik ben blij dat je hier bent. Je kan later nog naar de KFC. Maar God heerst. Amen. Een zwakke amen. Ik preek door. Ik lees gewoon door. Als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. Vers 2. En word ook niet aan deze wereld gelijkvormig. Word niet gelijkvormig aan hoe het normaal eraan toe gaat in Amsterdam. Hoe het normaal eraan toe gaat in de 21ste eeuw westerse denken en westerse levensstijl. Oh ja, maar dit is normaal en zo doen wij het. En jij bent anders en dat tolereren we niet. We tolereren anders, alles, maar jouw christendom tolereren we niet. Zover met tolerantiecultuur. En de Bijbel zegt, word er niet aan gelijkvormig. Probeer niet een meeloper te zijn. Probeer er niet bij te horen. Gij heel anders, gij hebt Christus leren kennen. It's okay to be different. Amen. Het is normaal dat je anders bent. Als je erbij hoort, dan is er iets mis met je christendom. Word niet aan deze wereld gelijkvormig. Kom niet in diezelfde flow van deze wereld. Maar wat dan? Maar word innerlijk veranderd. Amen. door de vernieuwing van je denken, van je gezindheid. Om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Dus om de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God te kunnen onderscheiden, moet er iets gebeuren in ons denken. Daarom is het zo belangrijk dat je geplant bent in een gezonde kerk met gezond leiderschap en gezonde doctrine. Waarom? Omdat je daar gevoed wordt met de waarheid van Gods woord. Zodat je denken vernieuwd wordt, zodat je op lijn kan komen met de waarheid. Want als je net tot geloof komt, of misschien heb je verkeerd onderwijs gehad, of zo dacht ik altijd dat het zo zat, maar het staat helemaal haaks tegenover wat God zegt. Dan kun je leven op een manier die niet op één lijn staat met de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God. En dan leef je hele leven buiten de goede, welbehagelijke, volmaakte wil van God. En niemand wil dat hier, toch? Nee, we willen leven binnen de volmaakte wil van God voor onze levens. En om dat te kunnen onderscheiden, wat is die volmaakte wil van God voor mijn leven, hier in deze tijd, nu? Wat hebben we ervoor nodig? Ons denken moet vernieuwd worden. Moet ons denken op één lijn komen met Gods denken. En Gods denken is, we hebben hier zaadjes van Gods gedachten in het woord. Dus als we willen weten hoe God denkt, dan moeten we kijken naar het woord. Dan moeten we het woord open doen. En het opengaan van zijn woorden brengt licht. Het binnengaan van zijn woorden brengt licht. Dus dan gaan we in het woord onderzoeken. Hoe denkt God hierover? En dat is vaak heel anders dan hoe wij over dingen dachten. En daarom gaan we het hebben over aanstoot. Want als het zwaard van de geest, het woord van God, begint te werken, wat gebeurt dan? Dan is het vaak, dan is het amen of het is auw. En als we niet beseffen dat ons denken op één lijn moet komen met Gods denken, en we zeggen, ja maar dat woord zei dit en die preek zei dat, en daar ben ik het niet mee eens. Wat gebeurt er dan? Dan lopen we weg bij groei. Dan lopen we weg bij doorbraak. Dan lopen we weg bij wonderen. Dan lopen we weg bij het plan dat God voor ons leven heeft. Want om bij dat plan, bij die volmaakte, welbehagelijke, volkomen wil van God te komen, moet je door een paar ouws heen. Moet je door een paar prikkers heen. Dan moet je door langs een paar snoeidingen heen. Moet je door de wasseretten van God. En dat is lastig voor het vlees. Want het vlees wil gelijk hebben. Het vlees wil dat niemand ook maar iets vertelt wat ze moeten doen. Het vlees wil gewoon zijn eigen ding doen. De carnal nature. De oude natuur. De oude natuur wil niet in zo'n doopbad. Die zegt van, ja, waarom is dat nou nodig? Het is hartstikke koud buiten. Ik heb toch mijn leven al aan Jezus gegeven. Waarom moet ik nou, ik ben als kind besprenkeld, weet je wel. Nee. Gewoon, wat zegt het woord? Wat zegt het woord? Bekeer je, laat je dopen. Hoe dan? Kopje onder. Begraven worden. Je doet ook niet begraven zo'n beetje een paar korrels zand erop. Gewoon dat hele ding. Niet zo één arm eruit, één voet zo nog. Nee, gewoon helemaal erom. Helemaal gewoon. Oude is voorbij. Alle dingen zijn nieuw. Amen. Helemaal nieuw. Dus maar alle dingen uit het woord staan kunnen heel haaks tegenover staan wat wij altijd gedacht hebben. Of we nou in traditioneel zwaar christendom zijn opgegroeid, waar misschien een deel zichtbaar werd, maar andere delen waar je echt in gebondenheid zat. Of dat je nou echt in de wereld zat, het wereldsdenken. Ongeacht de achtergrond, we moeten allemaal ons denken in lijn brengen met Gods denken. En dat betekent dat we door heel veel opportunities heen moeten waar we aanstoot kunnen nemen. Wie is er wel eens verleid? Wie heeft er wel eens mogelijkheden gehad om aanstoot te nemen? Ja. 2 minuten geleden, zegt Pastor David. What did I do? What did Jacqueline do? No, it wasn't it. Maar wie is er voor die test geslagen? Je zit nog steeds met een smile op je gezicht. Amen, amen. Dan ben je al verder dan heel veel anderen. Amen. Want heel veel mensen zijn gesneuveld. Heel veel roepingen. Heel veel bestemmingen. Heel veel bedieningen. Heel veel machtige, grote mannen en vrouwen van God zijn gesneuveld. Door de valkuil en de valstrik van aanstoot. Ja. Laten we even kijken naar aanstoot. We gaan even kijken naar wat aanstoot nou eigenlijk is. 1 Petrus 2, vers 4. Daar staat, en kom naar hem toe, naar Jezus toe, als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis. Voordat ik verder lees. Dit is een van de redenen waarom het zo belangrijk is om deel te zijn van de kerk. Omdat je gevoegd wordt samen tot een geestelijk huis. Je hebt niet een los steentje daar, weet je wel. Ik heb het een keer uitgelegd in een preek met, had ik een Lego doos gekocht. Van een groot kasteel of zo. En zei, oké, de Bijbel spreekt dus over een geestelijk huis dat God aan het bouwen is. Maar heel vaak is de kerk zo, dan neem je een handvol steentjes van die Lego blokjes en poof, je pleurt er heel daarheen en je gooit er daar wat heen. En daar gaat een hele stapel heen. En zeggen, ja, we zijn een mooi huis aan het bouwen. Nee, we zijn bestemd om een mooi huis te zijn, maar dat werkt niet als er daar een blokje ligt en daar een blokje en daar. We horen samengevoegd te zijn. Amen. En dat is de kracht van de kerk. Worden samengebouwd als levende stenen tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in de schrift, zie, ik leg in Sion een hoeksteen, die uitverkoren en kostbaar is. En wie in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Voor u dan, die gelooft, is hij kostbaar. Maar voor de ongehoorzame geldt dit. De steen die de bouwers verworpen hebben, die is de hoeksteen geworden. En een steen des aanstoots. En een struikelblok. Voor hen die zich namelijk aan het woord stoten. Door ongehoorzaam te zijn, waartoe zij ook bestemd zijn. Dus Jezus is of een hoeksteen, of een struikelblok. Of de hoeksteen waar je je leven op bouwt. Of een steen des aanstoots waar je over struikelt. Dit woord is of de rots waar je leven op bouwt, zoals die wijze man die het woord hoorde en het woord ging doen. Die zijn huis bouwde op de rots. De storm kwam, de wind waaide, de regen sloeg neer, maar hij stond. Omdat hij gebouwd was op die hoeksteen, op het woord. Om het hoorde te zijn en het daden van het woord. Maar dan heb je anderen en die zijn ongehoorzaam aan het woord, stond hier. En het woord is een steen des aanstoots geworden. Jezus is een struikelblok geworden voor hen. Hoeveel mensen zijn er daar buiten wel niet? Die het woord gehoord hebben. Weet je wat evangelisch met ze gedeeld. En zeggen, ja, maar dat is een kruk voor zwakke mensen. Ik heb geen religie nodig, ik ben mijn eigen God. De hemel en de hel bestaan niet. Als wij onze laatste adem uitblazen, dan gaan we gewoon de aarde in en that's it. Weet je wel? Je moet gewoon het mooiste maken van deze, van je leven dat je hier op aarde hebt en verder is het allemaal onzin. Nee. Je hebt aanstoot genomen aan de waarheid van Gods woord. Ja, maar iedereen heeft zijn eigen waarheid. Nee, Jezus zei, ik ben de weg, de waarheid, het leven. En niemand komt tot de Vader dan door mij. Dus dat is ook aanstootgevend. Ja, hoe zit het dan met andere religies? Weet ik niet, maar ik weet wel. Jezus is de hoeksteen. En hij is de weg, de waarheid en het leven. En ik weet wel wat gewerkt heeft voor mij. En dat verkopen wij. Gratis en voor niks. Amen. Dus je kunt struikelen over hem. Of je kunt je leven bouwen op hem. Je kunt struikelen over het woord. Of je kunt je leven bouwen op het woord. Weet je, mensen hebben net al aanstoot genomen aan de offerpreek. Een kwartier lang. Jeetje. Is dat nou echt nodig? Kunnen we niet gewoon een emmer achterin zetten? Dat we gewoon het stiekem doen? Ja, maar dan gaan we ook stiekem God aanbidden, oké? Gaan we ook stiekem onze handen gewoon in zijn zakken houden en gewoon heel zachtjes neurien in plaats van God te prijzen? Nee, we gaan hem volop. We gaan ook niet stiekem dopen. We gaan midden op het plein op de rij gaan we dopen. Amen. We gaan ook niet stiekem evangeliseren. We gaan volop evangeliseren. Halleluja. Maar mensen nemen aanstoot aan heel veel dingen in het woord. Geven, is dat nou eigenlijk nou? Moet ik ook nog gaan dienen? Moet ik nou echt naar de kerk komen? Moet ik die broer of die zus ook lief hebben? Ja, maar dit zijn mensen van andere culturen. Ik kan er niet zo goed mee omgaan. Heb ze lief. Ja, maar het is ongemakkelijk. Heb ze lief. Stap maar over je eigen ongemakkelijkheid heen. Dus mensen nemen aanstoot aan allerlei gekke dingen. En heel vaak, gewoon als het woord begint te schijnen op een bepaald gebied in onze levens, is dat niet om ons kapot te maken. Het is ook niet om ons te beschamen. Het is juist zodat we groeien. Het is om ons op te bouwen. Maar je moet wel er doorheen. En het doorheen gaan is het nederig maken. Het is het, ik ga lager, zodat hij meer kan worden. Ik moet minder worden, zodat hij meer kan worden. Ik leg mijn eigen gedachten, mijn eigen wil, mijn eigen gevoelens. Ik leg het neer, zodat zijn wil bevestigd kan worden in mijn leven. En dat is ontzettend moeilijk. Maar dat is het christelijke leven. Jezus zei niet, kom en volg mij en dan zul je jezelf vinden. Jezus zei, kom en wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen. Zijn kruis op zich nemen. Dagelijks sterven in andere woorden. En achter mij aankomen. Dus door het sterven, door het lager gaan, door het ik leg mijn dingen neer zodat ik zijn dingen op kan pakken, daar zit juist het produceren van leven. Je kunt geen eeuwig leven hebben als je niet eerst doodgaat. Tenzij de graankorrel in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, brengt hij veel vrucht voort. Zo ook jij en ik, wij mogen dood aan onze eigen wil, onze eigen verlangens, al die eigen dingen, al die dingen vanzelf. Die mogen op één lijn komen met Gods wil, Gods verlangens. Je zegt, ja maar Ben, daar blijft er niks meer van me over. Jawel, wat er van overblijft, Jezus zei, wie zijn leven zal proberen te behouden, die zal zijn leven verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen omwille van mij en mijn koning, die zal zijn ware leven vinden. Zie, je moet je niet vasthouden aan een lijk, je moet het loslaten. Je moet het oude loslaten, je moet dat lelijke loslaten. Je moet de zonde en de oude natuur moet je loslaten. Het moet begraven zijn, het moet achtergelaten zijn, zodat je vast kan klampen aan je nieuwe leven, Jezus Christus. Amen. Halleluja. Aanstoot is als het drukken op een zere wond. Zo'n onderhuidse wond. Je ziet het aan de buitenkant niet, maar als het woord erop begint te drukken. Ja! Ik ga wel een ander hoofdstuk lezen in mijn Bijbel, want dit doet te veel pijn. Maar het maakt niet uit waar je gaat lezen, elke keer komt dat weer terug. Heb je dat wel eens gehad? Dat altijd weer. Net alsof de Heilige Geest gewoon op gaat zitten. Ja, maar het doet zo'n pijn hier, en waarom gebeurt dit allemaal? Ik dacht dat ik mijn leven aan Jezus had gegeven en mijn leven mooier zou worden. Maar nu heb ik al deze ellende die naar boven komt. Het ding is, die ellende zat er al. En de Heer expose het alleen maar om het eruit te halen. Zodat je niet je hele leven rondloopt met die ellende in je binnenste. Maar dat je hart schoon is, en puur is, en heilig is. Sanctified. Zie, we zijn heilig, maar we worden nog steeds geheiligd. En hoe gebeurt dat? Door het woord van God. Maar het is niet genoeg om het woord te horen op zondag en te zeggen, oké, ik heb mijn dosis wel gehad voor deze week. Maar het is, de echte christenen zijn zij die het woord horen en het woord gaan doen. En tussen horen en doen zit zo'n gat van, oké, ik moet het accepteren. Het moet gaan landen in mijn geest. Ik moet erop kouwen, het moet openbaring worden voor mij. Ik moet in beweging komen. En daar zitten heel veel puntjes waar de Heilige Geest, waar de vijand graag aanstoot wil geven. Ik heb zelf zoveel, wel duizenden kansen gehad volgens mij om aanstoot te nemen aan dingen. In de kerk. Voordat ik voorganger werd, nadat ik voorganger werd. Als je om mensen heen bent, dan is aanstoot is een gegeven. De mogelijkheid om aanstoot te nemen. Maar ik geloof dat God ons allemaal wil brengen op een plek waar we unoffendable zijn. Maar het maakt niet uit wat er gebeurt. God is goed, halleluja. Still smiling. Pastor Rodney zei altijd tegen mij, als hij merkte bij mij dat ik pak dingen heel zwaar, weet je wel. Dus als ik iets verkeerds deed of zo, weet je wel. En ik wist dat ik iets verkeerd had gedaan. Dan drukte dat zwaar op mezelf. Niet één dag, maar een paar dagen lang. Maar ik moest daar vrij van worden. En ik werkte heel close, heel nauw met Pastor Rodney. Dus ik kon niks. Alles was openbaar, weet je wel. Sommige mensen zeggen, oh, het is zo fijn dicht bij de man van God te werken. Ja, maar ook al je dingen, die zijn heel zichtbaar, weet je wel. Dus je denkt elke keer van, oh man, wat zal die wel niet van me denken. Dus ik liep wel eens zo rond, weet je wel. En dan zei hij altijd tegen me, water off a duck's back. Zoals water van de rug van een eend af. Laat het gewoon van je aflopen, man. Waarom loop je ermee rond? Laat het gewoon van je aflopen. Loop er niet mee rond. Veel mensen lopen wekenlang rond met allerlei dingen. Loop er niet meer rond, laat gewoon van je aflopen. Hoe dan, Ben? Hoe doe ik dat? Kom bij Jezus. Dezelfde God die jou vergeven heeft en genade heeft gegeven toen je hem nog niet kende. Hoeveel te meer nu dat je hem wel kent en hem dient en hem probeert te behagen. Kun je gewoon bij hem komen en vergeving ontvangen. En even door die wasseretten heen. Heren, ik heb er een puinhoopje van gemaakt. Dat had ik niet moeten zeggen, dat had ik niet moeten doen. Ik heb daar een fout gemaakt. Heer, spoel me even schoon. Halleluja. Sommige mensen moeten dat op dit moment doen. Je liep hier naar binnen van, je kon niet eens je handen omhoog heffen. Maar nu even, neem even een moment, hef die handen omhoog. Zeg, Heer, dank u wel. Reinig mij. Oh, dank u wel. Je spoel het van me af, in Jezus' naam. Verkwik mij in uw aanwezigheid. Zie je, je kunt aanstoot nemen om dingen die andere mensen je aandoen. Je kunt aanstoot nemen om onjuist behandeld worden. En je kunt boos zijn over dingen. Over dingen waar je misschien gelijk hebt. Je zegt, ja, maar ik heb een recht om boos te zijn. Je hebt een recht om boos te zijn, maar je hebt niet een recht om boos te blijven. Yeah. You can be right, but still be wrong. Yeah. En als je boos blijft, then you're wrong. Yeah. Want de Bijbel zegt, laat de zon niet ondergaan op je boosheid. Yeah. Dus vandaag, Petrus vroeg het aan Jezus, Heer, hoe vaak moeten wij mensen vergeven? 7 keer? Echt vet veel, weet je wel. 7 is het getal van de volheid. 7 keer? Jezus zegt, nice try. Probeer nog eens. Meer? Ja, meer of minder? Meer. Oké. 70 keer. 77 keer. Nee, meer. Je wordt warmer, maar meer. 7 maal 70 maal. Per dag. Dat betekent dat je rondgaat, ik vergeef jou, ik vergeef jou, ik vergeef jou, ik vergeef jou. Nu al van tevoren, ik heb jou vergeven, zodat je het vast weet. Ik heb jou vergeven, je kunt mij geen kwaad doen, ik heb jou vergeven. Maar vaak willen wij genade ontvangen, verwachten wij dat mensen ons beoordelen op onze intenties. Ja, maar mensen snappen toch wel dat ik dat zo niet bedoelde. Maar we beoordelen anderen op hun handeling. Dus zelf willen we beoordeeld worden op onze intenties. Ja, maar weet je, ik zei dat wel, maar zo bedoelde ik dat toch niet. Je weet toch wel welk hart dat uitkomt. Maar anderen beoordelen. Wat jij zei was echt niet leuk. Ik neem de aanstoot aan. Ja, maar zo bedoelde ik niet. Ja, maar dat kan me niet schelen. Jij zei het. Maar hoeveel hebben er nog genade nodig deze week? En deze maand? En dit jaar? En voordat Jezus terug? Hoeveel hebben er heel veel genade nodig? Dan mag je ook genade geven. Want als jij onbarmhartig bent in jouw oordeel naar anderen toe, zal onbarmhartig het oordeel naar jou toe onbarmhartig zijn. Jacobus. Dat is Bijbel. Maar als jij genade betoont, de liefde zal een menigte van zonde bedekken. Je zegt, ja, maar Ben, dan, dat is niet goed voor me, dan kan iedereen me maar van alles aandoen. Vraag maar aan Jezus hoe dat is afgelopen voor hem. Volgens mij volgen we hem toch? Hij ging aan de kruis, hij werd bespot en beslagen. Door zondaars. Hij verdiende dat absoluut niet. Maar toch deed hij het. Uit gehoorzaamheid. Hij zei, als het kan, Heer, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil. Zie, hij onderwierp zijn wil, zijn verlangens, zijn gevoelens aan de wil van God. En hij had aanstoot kunnen nemen aan die Romeinse soldaten. Of aan de Joodse mensen. Of aan de andere heidenen die daar hem bespotten. Maar hij deed het niet. Hij zei, Vader, vergeef het hun. Vader, vergeef het hun. Unoffendable. Ik geloof dat God vandaag je hart unoffendable maakt. Dat maakt niet uit wat er gebeurt op werk. Maakt niet uit wat er gebeurt in de kerk. Maakt niet uit wat er gebeurt in je team. You're undefendable. Jij gaat jouw hart bewaren boven alles wat er te bewaren is. Halleluja. Dat zegt de Bijbel in Spreuken hoofdstuk 4, vers 23. Bewaar jouw hart. Kan niemand anders voor je doen, moet jij doen. Bewaar je hart boven alles wat er te bewaren is. Want daaruit vloeien de dingen van het leven voor. Zie, niemand anders kan jouw hart bewaren voor je. Ik zou het graag willen bewaren voor je, maar kan het niet bewaren voor je. Wat jij laat groeien daar in de binnenkant, dat is aan jou. Je hebt ook geen controle op wat er allemaal op je afkomt. Ja, maar je weet niet wat er allemaal gebeurd is. Ja, maar je hebt nog wel controle over de toestand van je hart, de conditie van je eigen hart. Dus ongeacht wat er allemaal gebeurt, jouw hart kan een plek zijn van vreugde. Een plek zijn van vrede. Een plek zijn van leven. Een plek zijn van liefde. Oh, Vader, ik vergeef het ze, Heer. Ik heb ze lief, Heer. Ik bid dat u ze zegent, Vader. Hebreeën 12, vers 5 tot 8. Vers 5 staat: en u bent de vermaning vergeten waarmee u als kinderen wordt aangesproken. Mijn zoon, acht de bestraffing van de Heere niet gering en bezwijk niet als u door hem terecht gewezen wordt. Want de Heere bestraft wie hij lief heeft. En hij geeselt iedere zoon die hij aanneemt. Corrigeert iedere zoon die hij aanneemt. Als u bestraffing verdraagt, behandelt God u als kinderen. Want welk kind is er dat niet door zijn vader bestraft wordt? Maar als u zonder bestraffing bent, waar allen deel aan hebben gekregen, bent u bastaarden en geen kinderen. Don't be a bastard. Tell somebody, don't be a bastard. De dingen waar vele mensen aanstoot aan nemen, zijn vaak de dingen waar eigenlijk correctie plaatsvindt. Het is heel eenvoudig om aanstoot te nemen wanneer er eigenlijk correctie plaatsvindt. Dingen die God gebruikt om te corrigeren, om jou te verfijnen. Om jou te heiligen, jou te reinigen, om jou mooier te maken, om die schat in je aarde of wat even op te poetsen, om het zo maar te zeggen. Het is vaak de correctie, het schuren, dat als vermaning is. Maar waar mensen aanstoot aan nemen en zeggen, ja, maar dit ga ik niet verdragen. Hier ga ik niet doorheen. I'm not going to put up with this. Struikelsteen in plaats van hoeksteen. Zie, wat is je respons als er correctie is? Wat is je respons als er vermaning is? Wat is je respons als er op die onderhuidse wond gedrukt wordt, om het zo maar te zeggen? Laat het zijn, I rejoice in the Lord always. Laat het zijn, liefde en vergeving en genade en goedheid en zachtmoedigheid en vriendelijkheid en geduld. De vrucht van de geest. En weet je, dat kun je zelf niet bewerken, want dat heb je zelf niet in je. Dat heb je alleen in je door de Heilige Geest. Dus als je merkt van, hey, dit doet me pijn, dit doet me zeer, dit irriteert me aan alle kanten. En ik ben klaar om aanstoot te nemen, om er weg te rennen en te zeggen, zoek dan maar uit. Wat moet je dan doen? Moet je juist naar Jezus rennen. En zeggen, Heer Jezus, dit doet me pijn. In de schuilplaats van de Allerhoogste gezeten. Dus overnacht onder de schaduw van de Almachtige. Zeggen van, Heer, u bent mijn toevlucht, u bent mijn burg. Weet je, je kunt bij hem de toevlucht nemen. Wanneer alles drukt. Heer, ik kan dit niet aan, maar u bent mijn kracht. U bent mijn schild. U bent mijn sterke toren. Ik neem mijn toevlucht in u, Heer. En u bouwt mij op. Zie, Jezus corrigeerde Petrus. Petrus had een hoofdstuk daarvoor, volgens mij had hij gehoord. Gezegend bent u, Simon Barjona. Want vlees en bloed hebben dit u niet geopenbaard, maar mijn Vader in hemel. En Petrus dit helemaal, oeh, halleluja. Hoorde je wat Jezus over mij zei? Ik ben gezegend. Ik had een openbaring van God, lieve mensen. Zo zat hij even met die andere discipelen, denk ik. Hè? Als je Petrus een beetje kent. Jij had die openbaring niet, maar de Heer had die aan mij geopenbaard. Maar dan verderop zegt Jezus, hé, trouwens, ik ga aan de kruis. Ik ga een verschrikkelijke dood sterven. Maar op de derde dag ga ik weer opstaan, weet je wel. En Petrus neemt Jezus even apart. Want Petrus is nu zo even opgepept in zijn geestelijke ding, weet je wel. Dus hij neemt Jezus even apart en dan zegt Jezus, je weet dat ik diepe openbaringen van God krijg. En wat je net zei, hè? Ik ben het eens met 99% van de dingen die je zegt, hoor. Maar wat je net zei, daar ben ik het gewoon niet mee eens. Jij gaat niet aan een kruis sterven. Nee joh, Heer. U gaat de koning van Israël zijn. U gaat op die troon zitten. Wij zijn u gevolgd. Wij gaan met u strijden. Niemand gaat u overwinnen. En wat deed Jezus? Jezus draaide Petrus de rug toe. En hij zegt, ga achter mij Satan. Want u kent de dingen van God niet, maar u beoordeelt naar de mens. Petrus' ego ging van hier, woei, naar hier. Hij werd even vet bestraft. Ga achter mij, Satan. Kun je nagaan dat je in de kerk komt en je bent aan het meedienen, weet je wel. En dat pastor David jou even apart roept en zegt, hé, jij wit gewassen graf vol doodsbeenderen. Wat ben je nou allemaal aan het doen? Zal hij niet doen, hè? Ik eerder dan hij. Hoe zou je reageren? Natuurlijk is dat niet een gezonde manier van leiderschap. Dat begrijpen we allemaal. Maar Jezus zei wel even, ga achter mij Satan. Hij noemde zijn trouwste discipel, noemde die even de Satan. Maar we stoppen dat verhaal daar. Maar moet je even jezelf in de schoenen van Petrus plaatsen? Ik heb mijn vissersbedrijf, heb ik opgezegd. Ik heb alles achtergelaten, ik heb nu gevolgd. Ik heb mijn vrouw al weken niet gezien, want ik ben op reis met Jezus. Ik heb dagen gehad waar ik niks te eten had, omdat Jezus gewoon 3 dagen lang aan het preken was. Ik doe 99% van de dingen doe ik goed. 1 ding doe ik verkeerd en publiekelijk word ik bestraft. Hij noemde mezelf Satan. En waar kan ik naartoe voor een pastoraal gesprek? Want hij is mijn pastor. En gelukkig eindigt het verhaal niet zo. En dat was het einde van Petrus, weet je wel. Petrus, als dat 21e eeuw westerse zachte, natte krant christen zou zijn, weet je wel. Dan zou Jezus noemde mij zo en zo. Ik vind dit niet leuk hoor, ik ga wel naar een andere kerk. Zitten ze daar 3 weken, weet je wel. Dit vond ik ook niet leuk. Binnen 3 jaar tijd, elke kerk in Amsterdam langs geweest. Eindstand, ik ga thuis zitten, ik ga gewoon thuis God aanbidden. Ik vind die YouTube-prediker vind ik zo fijn. Weet je waarom ik zo fijn vind? Want als hij dingen zegt die ik niet leuk vind, zet ik gewoon uit, zet ik iets anders aan. Of als hij iets anders zegt wat ik niet leuk vind, ga ik gewoon in de comments zo. Yeah. Met hoofdletters. Als je met hoofdletters in de comments typt, dan weten we gelijk al dat je demonisch bezeten bent. We hebben een oplossing voor. Leg je hand op je hoofd en zeg vrij. Maar Petrus, het is het einde. Het einde van Petrus was, prijs de Heer, was niet van dat hij niet een supportgroepje startte. Hij noemde mij de Satan. Ik heb zo trouw gediend. Ik heb offers gegeven. Publiekelijk wordt dit maar aangedaan. Ik ga naar huis. Ik vind het niet meer leuk. Dat was gelukkig niet het einde van Petrus. Het einde van Petrus was trouwens ook niet dat hij Jezus even apart nam. Heer Jezus, ik wil dat u weet dat ik u vergeef voor hoe u tegen mij sprak. Oh, dankjewel. En het is goed om vergeving uit te spreken naar iemand anders als iemand je pijn heeft gedaan. Maar het is vaak, hè? Vaak is dat, ik vergeef jou. Is zo vaak uit de hoogte, hè? Ik vergeef jou. Dan heb je nog steeds die hoogste plaats. Vaak komt dat niet met nederigheid. Van, hey, als ik iets gedaan heb om jouw pijn te doen, dan wil ik je vragen voor vergeving. En trouwens, wat jij zei, dat, ik weet dat je dat niet zo bedoelde, maar het kwetste me wel. En ik wil je gewoon weten, ik heb je vergeven. En zand erover. Heer Jezus, wat u zei tegen me, zei van niet leuk. Maar ik wil wel dat u weet dat ik u vergeven heb, hoor. En zodat u even weet, ik blijf wel trouw, hoor. Ik denk dat Jezus zoiets had. Wauw. Wat geweldig. Uit die miljoenen mensen heb ik jou gekozen. En ik ben zo blij dat jij mij trouw blijft. Want wie zou ik nog anders kunnen krijgen als jij er niet meer zou zijn? Jezus had Petrus niet nodig. Petrus had Jezus nodig. Heel veel mensen struikelen over domme dingen. Vanwege hun gevoelens. We zijn gevoelig, we zijn geen gevoeligen, we zijn gelovigen. En we hebben gevoelens en we hebben liefde naar elkaar. Maar we kunnen ook overgevoelig zijn. Sommige mensen hebben zulke lange tenen, maakt niet uit wat je zegt. Dus er wordt op hun tenen gestapt. Sommige mensen zijn al 20 jaar op zoek naar de perfecte kerk. Dit was een perfecte kerk totdat jij binnenliep. Nee, is een grapje hoor, want toen wij... Ik probeer alleen te zeggen, er is geen perfecte kerk. Er zijn geen perfecte teams. Er is alleen een perfecte God. En als we onze ogen richten op mensen, gaan we altijd problemen hebben. Maar als we onze ogen richten op Jezus, zullen we altijd liefde hebben. Halleluja. Aanstoot blokkeert je groei. We gaan verder lezen in Hebreeën 12, vers 12 tot 15. Hebreeën 12, vers 12. Hef daarom de slappe handen op en strek de knikkende knieën en maak rechte sporen voor uw voeten. Dus hij zegt, hiervoor heeft hij het over bestraffing. Dat als je door bestraffing heen gaat, dan ben je een zoon en geen bastaard. En dus dan kan het zijn dat je een beetje slap bent geworden van, oh man, ik word bestraft en... Gaat wel goed met me. Maar dan zegt hij, hef daarom de slappe handen op en strek de knikkende knieën en maak rechte sporen voor uw voeten, opdat wat kreupel is, niet wordt ontwricht, maar veel eer genezen wordt. Amen. Jaag de vrede na met allen. Ook met die broer of zus die je niet zo leuk vindt. Jaag de vrede na met allen en de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien. Zie erop toe dat niemand achterop raakt in de genade van God. En dat er geen enkele wortel van bitterheid opschiet. En onrust veroorzaakt, zodat daardoor velen bezoedeld worden. Geen wortel van bitterheid opschiet, waardoor nummer 1 jij bezoedeld wordt en daarna vele anderen. Want dat is het ding dat de Satan doet. Hij probeert jou een aanstoot te geven, zodat door jouw aanstoot andere aanstoot nemen en andere aanstoot nemen. En zo heb je het al vaak genoeg gezien dat er zoveel kerken gesplit zijn, zoveel mooie dingen verziekt zijn. Gewoon door domme dingetjes. Sommige mensen nemen ook aanstoot aan iemand anders aanstoot. Dat Jorinde hier is door iets heen gegaan en Jorinde deelt dat met je. En ze oh, dat kan ik niet geloven dat gebeurd is bij jou. Nu ben ik ook boos op die persoon. En 3 maanden later heeft misschien Jorinde het al lang vergeten. Maar jij hebt het aan 10 anderen verteld die allemaal boos zijn op die persoon. Maar dat is een kanker in de kerk. Niet in deze kerk hebben we hier niet, want we hebben hier gewoon vrede en liefde onder elkaar. Maar dat is wel dat ieder hart waakzaam is op zijn eigen hart. Ieder persoon waakzaam is op zijn eigen hart. Dat jij niet toelaat dat er ook maar enige vorm van bitterheid in begint te groeien. Want als mensen van jouw leven gaan drinken en mensen van jouw leven gaan eten, dan moet dat niet een bittere vrucht zijn. Het moet de zoete vrucht van de Heilige Geest zijn. De vrucht van liefde en vrede en vreugde en goedheid en zachtmoedigheid en vriendelijkheid en geduld en zelfbeheer. Die vrucht moet voortkomen uit ons leven. Maar dat kan alleen als je dicht bij Jezus blijft. En dat kan alleen als je hart bewaart. Aanstoot blokkeert je groei. Als jij aanstoot en boosheid en daardoor bitterheid wortel laat schieten in je hart, denk je dat je komt tot de volheid van Gods plan voor je leven? Dan kun je nog zo gelijk hebben over dat ding waar je boos over bent. Of dat ding waarover je verdrietig bent, of teleurgesteld bent, of gekwetst bent. Kun je nog zo gelijk over hebben. Maar wat je moet beseffen, is dat ding is jouw vijand. Die persoon waardoor het gekomen is, is jouw vijand niet. Onze strijd is niet met vlees en bloed. De vijand heeft die situatie gebruikt om jouw bestemming kapot te maken. En als jij beseft, hey, die persoon is mijn vijand niet, dat ding is mijn vijand, ga je oorlog voeren tegen die aanstoot. Ik ga hier niet onder zitten. Ik ga niet zo'n oude, bittere persoon worden. Ik ga niet geïsoleerd worden. Ik ga niet alleen Jezus dienen. Ik ga niet onvruchtbaar worden in mijn wandel met God. Ik ga vol vreugde zijn. Ik ga vol liefde zijn. Ik ga de vrede van God laten heersen in mijn hart. Ik ga zover het van mij afhangt, ga ik in vrede leven met alle mensen. Halleluja. En dat is aan jou. Aanstoot blokkeert je groei. Nummer 2, aanstoot blokkeert je wonder. 2 Koningen hoofdstuk 5. Zo'n prachtig mooi voorbeeld. Van Naaman. Een Melaatse man van een ver land. En die hoorde dat er een profeet in Israël was waar hij genezing zou kunnen krijgen. Hij was een man van aanzien, rijk, had respect in het land waar hij vandaan kwam. En hij hoorde dat bij de profeet Elisa, dat hij daar zo'n wonder zou kunnen ontvangen. En dat hij genezen zou kunnen worden van die melaatsheid. Komt hij aan bij het huis van Elisa. En dan staat er in vers 10, 2 Koningen 5 vers 10. Toen stuurde Elisa een bode naar hem toe om te zeggen, ga heen en was u 7 maal in de Jordaan. Dan zal uw vlees weer gezond worden en zult u rein zijn. Maar Naaman werd erg kwaad en ging weg. En hij zei, zie, ik zei bij mijzelf, hij zal vast en zeker naar buiten komen. Voor mij gaan staan, de naam van de Heere zijn God aanroepen, zijn hand over de plaats strijken en de melaatsheid wegnemen. Dus met Naaman, die maakt een verre reis. En dit is een man van respect. En hij maakt een verre reis en hij komt daar bij het huis van Elisa. Elisa neemt niet eens de moeite om die man te begroeten. Maybe Pastor Joshua en Shilan from Berlin. Pastors uit Berlin. Geef ze een groot applaus. Die hebben een verre reis gemaakt om hier te zijn vandaag. Het zou wat zijn als ze zeggen, hij hebt hem gisteren van, hey, ik ben trouwens in Amsterdam. Ik kom langs bij de kerk. Het zou wat zijn. Ze zeggen, oké, zoek een lekker plekje ergens, weet je, achterin. En ik zie je de volgende keer dat ik in Berlijn ben. Dat is niet leuk. Dan zou hij zich, hij is een hele lieve man, maar dan zou hij zich misschien een beetje gekwetst voelen. Van oké, hij kon me niet eens even begroeten. En dat is wat Elisa deed. Hij stuurde een dienstknecht naar buiten. Dus van, hey, ga jij even tegen die man zeggen dit en dat. Dus die man neemt vet aanstoot eraan en zegt van, ja, maar ik kom niet eens naar buiten. Dus hij komt nummer 1 niet eens naar buiten. Nummer 2, ik dacht dat hij helemaal allemaal mooie spreuken over mij zou zeggen. Ik dacht dat hij echt me de handen op zou leggen. Ik dacht dat hij een speciaal gebed voor me zou hebben. Ik had laatst iemand die belde, die zei van, ik wil 1 miljoen geven aan de river. Ik zeg, halleluja. Maar hij zei, maar je moet wel me een profetisch woord geven. Je moet een paar dagen bidden en vasten. Ik zeg, bye-bye. Ik ben niet te koop. Wat is dit? Gewoon een kwartje erin en dan gaan we een profetie geven of zo? Wat denk je dat dit is? Ben je circusclown niet? Dat is normaal. En niet te koop. 3 miljoen die gaat komen, maar dan misschien niet voor jou. Bid en vasten voor jou, om jou een woord te geven om geld te verdienen. Hou even op. Waar was jij toen we niks hadden? Ik had jou toen niet nodig, ik heb je nu nog steeds niet nodig. De Heer is mijn bron. Maar hij nam aanstoot, deze Naaman die neemt aanstoot van, ik dacht dat het op een bepaalde manier zou gebeuren, maar het gebeurde zo niet. Ik kwam naar die revival night en ik dacht dat ik aangeraakt zou worden. Ik dacht dat Ben Kroeske me de handen op zou leggen en dat ik dan vreugde zou ontvangen, maar dat gebeurde helemaal niet. Hij legde iedereen de handen op, behalve mij. Ik ben zelfs naar voren gekomen en hij liep zo langs me op. Sorry. Niet expres. En dit is niet echt gebeurd. I'm just making stuff up. Ik dacht dat God het op een bepaalde manier zou doen. En zo is het niet gebeurd. Ik dacht dat ik toen ik bij de river zou komen, dat ik gelijk in het leiderschap zou komen. Ik dacht dat ik in het ministry team zou zijn. Ik dacht dat ik tegen deze tijd misschien wel mensen zou mogen dopen en zo. Ik zit hier al 3 jaar en ik heb nog steeds geen home. En met die houding zul je nooit heen krijgen. Die homegroep gaat komen, lieve mensen. Die gaat komen, amen. God richt je op als een leider in dit huis, amen. Maar er moeten wat dingen uit. En wat nieuwe dingen in. Ik ben wel een beetje feisty vandaag, of niet? Volgende week is lieve Ben er weer, oké? Maar aanstoot heeft zoveel levens kapot gemaakt. So I'm at war with this thing. Het is een ding dat door de vijand gebruikt wordt om levens kapot te maken, om bestemmingen kapot te maken. Het zijn dingen waar we allemaal doorheen hebben moeten komen. En dan, waar we, zolang we in deze wereld zijn, we doorheen moeten blijven gaan. Mensen zijn op zoek naar zo'n utopie. Utopie, ik weet niet hoe je het zegt. Utopia. Utopische kerk of zo. Maar dat is de hemel. Nieuwe hemel, nieuwe aarde, koninkrijk de hemel. Het nieuwe Jeruzalem, dat is daar. Hier zijn we aan het oefenen, met z'n allen. Maar Naaman neemt aanstoot en hij mist bijna zijn wonden. Hij dacht dat het op een bepaalde manier zou gaan. Maar dan zegt hij ook, zijn niet de Abana en de Parpa, de rivieren van Damascus, beter dan alle wateren van Israël? Zou ik mij daar niet in kunnen wassen en rein worden? Zo keerde hij zich om en vertrok in woede. Hij zegt, ik heb schonere rivieren om in te gaan. Gods manier is niet altijd de logische manier. Ja, maar waarom moet ik dit nou doen? Waarom moet ik nou door deze stappen heen? Omdat Gods manier, Gods wegen zijn hoger dan jou. Gods gedachten zijn hoger dan jouw gedachten. Het is gewoon, yes Lord, halleluja. Toen kwamen zijn dienaren naar voren, spraken tot hem en zeiden, mijn vader, als die profeet u iets moeilijks opgedragen had, zou u het dan niet gedaan hebben? Hoeveel te meer nu hij tegen u gezegd heeft, was u en u zult rein worden. Daarom daalde hij af en dompelde zich 7 maal onder in de Jordaan, overeenkomstig het woord van de man Gods. Zijn lichaam werd weer gezond als het vlees van een kleine jongen en hij werd rein. Deze man miste bijna zijn wonder vanwege aanstoot. In Marcus hoofdstuk 6 zie je hetzelfde. Jezus komt bij Nazareth. In Marcus hoofdstuk 5 had Jezus een dode opgewekt. Vrouw met bloedvloeien genezen. En nog allerlei andere wonderen gedaan. Dan komt hij in het volgende hoofdstuk, komt hij in Nazareth aan, de plaats waar hij opgegroeid was. En de Bijbel zegt daar, en zij zagen hem en zeiden, is dit niet de broer van? Is dit niet de zoon van? Zijn er zijn broers en zussen hier niet bij ons? En wie denkt hij wel niet dat hij is? En ze namen aanstoot aan hem. En dan zegt de Bijbel daar, en Jezus kon daar geen grote werken doen vanwege hun ongeloof. Dus aanstoot leidt tot ongeloof, waardoor ons wonder geblokkeerd wordt. Dus wij, daar zie je hoe belangrijk het is om ons hart te beschermen. Ons hart te bewaren. Want er zijn al een hele hoop wonderen die God aan jou en door jou heen wil geven. Maar dat kan niet door een onzuiver hart. Dat kan niet door een hart van ongeloof. En een hart van ongeloof is een hard hart. Zegt Hebreeën. Een hard hart van ongeloof. Waardoor is het verhard? Het is verhard omdat je gekozen hebt om je hart op te stellen in plaats om te zeggen, ik vergeef. Ik laat los. Ik laat het gaan. Ik ben Elsa. Ik laat het los. Ik laat het gaan. Mijn laatste punt is aanstoot berooft je toekomst. Aanstoot berooft je toekomst. We gaan het niet lezen, want daar hebben we geen tijd voor. Maar nummer 16 moet je thuis echt lezen. Deze week, als je wil. Nummer 16. Dat gaat over Korach. Korah, niet van Mora, een andere. In het Engels heet hij Korah, in het Nederlands heet hij Korach. Maar die ziet dat Mozes en Aaron de leiding hebben over heel het volk. En Mozes en Aaron hebben allemaal, natuurlijk God heeft Mozes de blueprint gegeven van hoe het priesterschap eruit gaat zien. Dus Aaron is hoge priester. Daarna zijn er allemaal levieten omheen, die ook meedienen in Gods huis. En Korach was een van die levieten. En hij mocht het volk van God dienen. En hij mocht in Gods aanwezigheid zijn. Hij mocht dienen als priester in Gods huis. Dus hij had een mooie positie gekregen van God. Maar Korach verzamelt 250 anderen die aanstoot nemen en zeggen, Mozes en Aaron, jullie trekken te veel leiderschap naar jezelf toe. Zijn we niet allemaal gelijke? Zijn we niet allemaal precies hetzelfde? Waarom hebben jullie alle leiding? Waarom nemen jullie al het voortouw? Wij willen ook die positie. Waarom is Aaron de hoge priester? Waarom ga jij die berg op, Mozes? Wij zijn toch allemaal hetzelfde? En Mozes valt op zijn gezicht en zegt, man, God heeft je al het Levitische priesterschap gegeven. Is dat dan te weinig voor je? Wil je nu ook nog al die andere dingen? In andere woorden, weet waar je om vraagt, lieve vriend. Want met dat leiderschap komt een hele hoop verantwoordelijkheid. En Korach, die wil zich niet laten corrigeren. En met die 250 anderen ook. En dan zegt Mozes, oké, dan gaan we vuur branden voor God. En dan gaan we zien wie God beantwoordt. En dan is daar een grote showdown en uiteindelijk God laat zien dat hij met Mozes is. En dan zegt God door Mozes heen. Mozes begint te spreken. Hij zegt, als deze mensen een gewone dood sterven. Als gewone mensen, dan ben ik geen man van God. Maar als de aarde zich opent en hun en alles wat ze hebben opslokt. Ik weet het, leuk verhaal. Mooie manier om de preek te eindigen vandaag. Dan zul je weten dat God mij uitgekozen heeft, zegt Mozes. En hun niet. En weet je wat er gebeurt? De aarde opent zich. Letterlijk. En die mensen, die vallen allemaal in de aarde. En de aarde gaat weer dicht boven hen. Ze gingen levend het graf in. Waarom was dat zo'n heftig ding? Omdat hun aanstoot leidde tot rebellie. En rebellie is het ding waardoor de Satan uit de hemel gekikt is. Rebellie. Rebelleren tegen God. En daarom is aanstoot zo'n vies ding. Omdat het, wanneer de correctie komt, of momenten zijn, opportunities zijn om te groeien. Dan kunnen we dus kiezen om er tegenin te gaan. Aanstoot te nemen. Struikelen over die steen. In plaats van te gaan bouwen op die steen. Eroverheen struikelen. Aanstoot te nemen. Ons hart te verharden. En te zeggen, ja maar dit hoef ik niet. Wat doe je? Je rebelleert tegen Gods wil. Heel vaak rebelleer je dan tegen Gods woord. En rebellie is een heftig ding in Gods ogen. Toen God zag dat er rebellie was in de hemel, toen de duivel, weet je, koorleider was daar, en 1/3 van de engelen misleid had. De duivel is een expert in church splits. Deed hij in de hemel, in Gods aanwezigheid, met 1/3 van de engelen. Verdeeldheid. Rebellie tegen het gezag van God. Zie je, we zijn in Nederland, zijn we vaak ZZP'ers, eigen baas, ik ga niet voor een baas werken. Zo, weet je. We zijn heel goed in ondernemen en dingen doen en voor elkaar krijgen. Maar we zijn, soms is het moeilijker om te zeggen, ik onderwerp mij. En onderwerping aan Gods autoriteit. Zie je, dit woord moet de hoogste autoriteit zijn in onze levens. Ik heb het niet over een persoon. Ik heb het niet over ik heb het over Gods woord. Dat Gods woord de hoogste autoriteit heeft. En als het goed is, je leiders spreken dit woord. En als Gods woord de hoogste autoriteit heeft in ons leven, dat betekent dat wij ons moeten scharen onder Gods woord. En dat ons denken dus op één lijn komt met Gods woord. Dat je misschien dacht, ik heb altijd zo gedacht, maar God zegt dit. Dus ik ga me nu brengen op die koers van Gods woord. Ik wil aanstoot nemen. Ik wil boos worden. Ik wil uit de slof schieten. Ik wil gekwetst zijn. Ik wil in een hoekje zitten en me verschuilen. Maar wat ga ik doen? Ik ga vergeven. Ik ga genade geven. Ik ga liefhebben. Ik ga me keren naar Jezus toe. Ik ga hem mijn wonden laten genezen. En dat is zo mooi, hè? Dat we altijd bij hem kunnen komen. En die liefde van hem mogen ontvangen. Dat als mensen wonden slaan, dan kun je altijd bij Jezus komen. En weer liefde ontvangen. Om weer bij mensen te komen. Zeg, ik heb je lief. Niet hypocriet, niet fake, niet gemaakt. Maar puur echt. Echte liefde. Omdat je niet komt met een gebroken hart. Omdat je niet komt met een hard hart. Maar omdat je komt met een liefdevol hart. Omdat je aangesloten zit aan de wijnstok, Jezus Christus. Zie hoe belangrijk het is? Psalm 91. Zijn in de secret place van de Allerhoogste. Gewoon aangesloten blijven aan hem. In deze wereld, zei Jezus, zul je problemen hebben. In deze wereld zul je opportunities hebben om te struikelen. Zul je mogelijkheden om boos te worden. Zul je mogelijkheden om gekwetst te zijn. Maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen, zei Jezus. Halleluja. Dus klamp je vast aan hem. Hou je vast aan hem. Blijf dicht bij hem. Breng al je pijn. Breng al je verdriet. Breng al je boosheid. Breng het bij hem. En laat hem het wassen. Laat hem het reinigen. Doop je onder in die rivier, om het zo maar te zeggen. Doop je 7 maal. Niet zo van, ja, dat heb ik 1 keer geprobeerd en het werkte niet. 7 keer. Keep on dipping. Blijf je onderdompelen in de rivier van de Heilige Geest. Blijf je onderdompelen in het water van Gods woord. Blijf je onderdompelen in zijn liefde. En dan zie je dat je eruit komt. puur en rein en schoon. Zonder vlek, zonder rimpel, zonder aanstoot, zonder boos, zonder woede. En er zitten hier mensen, je hebt duizenden redenen om ontzettend bitter te zijn. Maar je bent vol vreugde. Je bent vol liefde. Je bent warm, je bent hartelijk. Hoe dan? Heb je nooit iets meegemaakt? Nee, maar ik heb een plek. When my heart is overwhelmed, lead me to the rock that is higher than I. Ik heb een plek. Een geheime plek. Waar ik mag schuilen onder de vleugels van mijn vader. Waar ik mag komen met alle dingen die ik met me meegedragen heb. En waar ik schoon gespoeld mag worden met zijn liefde. Oh, halleluja. Dank God voor die plek. Zoek die plek op deze week. Maak het een gewoonte. Om in die plek te leven, vanuit die plek te leven. Maak het een gewoonte om elke keer weer terug te rennen. Naar die plek van fellowship met hem. Amen.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Als je ervan genoten hebt, deel deze boodschap dan via social media en tag ons @River Amsterdam. Wil je niks missen van onze nieuwe podcast? Zorg dan dat je abonneert op ons kanaal. En laat het weten hoe deze boodschap jou heeft bemoedigd. We zien je de volgende keer bij de River Amsterdam podcast.